Vanavond gaan we met elkaar naar de tweede Thessalonicense brief, hoofdstuk 2. 2 Thessalonicense 2. En daar lezen wij: en wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag van Christus al aangebroken zal zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging, door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed werk en woord versterken. Tot zover. Lieve broeders en zusters, als we het zo hebben over de openbaring van de mens van de wetteloosheid, want daar gaan we mee verder, dan is het misschien ook wel even goed om te beginnen met iets wat vandaag de dag ook steeds meer gebeurt. Dat er steeds meer mensen, althans best wel mensen die ik ken, niet meer zo geloven in de opname van de gemeente. En dan kom je er wel eens achter als je daarop door gaat vragen van wat geloof je dan? Hoe moet je het dan zien? En dan zeggen wel eens mensen ja, dat ze het niet helemaal precies meer weten. Dat ze een beetje aan het twijfelen zijn geraakt. En dat vind ik zo jammer. Dat vind ik zo jammer. En waarom vind ik dat zo jammer? Omdat namelijk een kenmerk van de Heilige Geest, een werk van de Heilige Geest is. Zoals Johannes schrijft in Johannes 16. Een kenmerk van het werk van de Heilige Geest is dat hij steeds meer de toekomst gaat openbaren. En niet zozeer onze toekomst, maar de toekomst van God. De toekomst van God. En daarom vind ik het dan moeilijk als er dan steeds meer dingen, als het ware, als je zegt van hé, ik twijfel toch over bepaalde dingen, hoe ze gebeuren en of het wel gebeurt, dat er dan toch wat dingen weer toegesloten gaan worden. Terwijl juist God door de krachtige werking van de Heilige Geest juist dingen wil openbaren. Juist ook in deze tijd wil openbaren. En daarom denk ik dat het goed is om gewoon heel eerlijk te zijn en te zeggen hoe wij als gemeente, hoe wij als broeders en zusters elkaar ook hebben gevonden in het woord van de Heere God aangaande de toekomst. van de heilsfeiten die nu nog gaan gebeuren. En dan denk ik dat nu het eerste heilsfeit de opname van de gemeente is. De opname van de gemeente, waarnaar God verder gaat met zijn volk Israël. En waar er 144.000 uit het volk Israël, uit de 12 stammen van het volk Israël, uitgezonderd de stam van Dan, maar waarin 12.000 vanuit elke stam de wereld zullen overgaan om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Want na die 7 jaar, dus na de opname van de gemeente, na die 7 jaar, komt namelijk het koningschap van Jezus Christus. Dan zal de vervallen hut van koning David weer worden opgericht. En dan zal de Heer Jezus Christus 1000 jaar gaan regeren. En na die 1000 jaar zal de Satan, die in die 1000 jaar gebonden is, die in de afgrond gebonden is, zal er na die 1000 jaar zal de Satan een kleine tijd worden ontbonden en een volkerenopstand tegen het koningschap van de Heer Jezus Christus gaan ontwikkelen, zodat er nog een eindstrijd plaats gaat vinden en dan zal het einde zijn. En dan zal de eeuwigheid zijn. Dan zal God op een gegeven moment een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, waarop hij zelf alles zal zijn en in alle. Dus de opname van de gemeente en dan die 7 jaar. Nou, en wij zitten nu dus voor de opname van de gemeente, maar ook voor die 7 jaar, die we kunnen onderscheiden in 2 keer 3,5 jaar, die in de Bijbel op verschillende plekken, op verschillende manieren wordt aangeduid. Er wordt gesproken over maanden, er wordt gesproken over tijden, en er wordt gesproken over dagen. Maar die 2 keer 3,5 jaar, die zijn bepalend. Want in die 7 jaar, en dat is een heel actueel punt ook voor vanavond waar we het over hebben. In die 7 jaar zal de mens van de wetteloosheid zich gaan openbaren. Waarvan ik geloof dat de Satan in hem zal gaan varen. Net zoals gebeurd is bij Judas Iscariot. Wat er geschreven staat in het evangelie, uit mijn hoofd gezegd, van Matthäus. En die mens van de wetteloosheid, die zal een verbond sluiten met het volk Israël. En dan zal het volk Israël denken dat ze veilig zijn. En zegt dan Jesaja, dat na 3,5 jaar ze erachter komen dat ze een verbond gesloten hebben met de dood. En dan wordt het verbond verbroken en dan vindt er een hevige vervolging plaats, zoals beschreven staat in Openbaring 12, vindt er een hevige vervolging plaats ten aanzien van de Joden, van hen die behoren bij het volk Israël, en ten aanzien van hen die het getuigenis van Jezus Christus hebben aanvaard in die tijd. Nou, dat is een beetje globaal, denk ik, hoe wij geloven en met elkaar belijden, zoals de Bijbel tot ons spreekt over de tijd die nog gaat komen. Met daarin natuurlijk de weeën en in de 7 jaar de persweeën, de toren van het lam. Het is echt in die 7 jaar is het echt een andere periode, is het echt een andere bedeling, is het echt een ander, gaat het toe naar de andere bedeling van het koninkrijk. Maar de tijd van de genade is dan zoals wij die kennen, met de verzegeling van de Heilige Geest, is dan voorbij. En dan komen wij bij het gedeelte wat wij nou vanavond met elkaar hebben gelezen. En we hebben de vorige keer al gesproken over de wetteloosheid. En dat houdt dus in dat het niet zomaar, wetteloosheid wil dus niet zeggen dat het een overtreden is van een bepaalde wet. Maar we hebben toen heel duidelijk tegen elkaar gezegd de vorige keer, de wetteloosheid houdt in dat je totaal geen enkel gezag, geen enkele vorm van gezag in het leven accepteert, aanvaardt. Dus dat is meer dan alleen maar de wet overtreden. Nou, wat zegt Paulus hier? Paulus heeft het dus over het openbaar worden van de mens van de wetteloosheid. Het openbaar worden van de mens van de wetteloosheid. En je ziet in dit hele gedeelte, als hij het daarover heeft, dat het gaat gepaard met misleiding. Met enorme misleiding. En ik denk dat wij vandaag de dag echt moeten kijken en moeten uitkijken dat wij ook niet misleid worden. Op wat voor manier dan ook. Bijvoorbeeld bij mensen die zeggen van ja, er moet eerst bijvoorbeeld een wereldwijde opwekking komen voordat de opname van de gemeente kan plaatsvinden. Voordat het zover is. Ja, dat is maar de vraag of dat ook daadwerkelijk iets is wat de Bijbel ons leert. Ik denk dat we heel goed moeten beseffen dat er een misleiding kan zijn van, hoe moet ik het anders zeggen? Misschien dat mensen wat dwalen met het woord van de Heere God. Dat ze niet precies meer weten, bewust of onbewust, hoe het nou allemaal precies gaat. Maar we moeten ook heel goed beseffen dat de Satan de vader van de leugen genoemd wordt. En dat er vanuit hem ook een totale misleiding aan het plaatsvinden is. En dat wij moeten beseffen dat het niet is wat men zegt dat het is. En dan zien we bijvoorbeeld hier in dit gedeelte, waarin Paulus heel duidelijk zegt dat de wetteloosheid, vers 7, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Paulus zegt het is een geheimenis, het is nu nog niet bekend. Maar let op, het is al wel werkzaam. In de tijd van Paulus was het al werkzaam. Laat staan vandaag de dag dat het al werkzaam is. Nou, waarom is het vandaag de dag werkzaam? Hoe dichter we bij het eind komen, hoe meer er wordt klaargemaakt en hoe meer er ook klaar is, geheim, ondergronds, nog onder de oppervlakte, om straks, als de weerhouder weg is, in één keer wereldwijd uitgerold te worden. Daar moeten wij helemaal niet raar van opkijken. We moeten helemaal niet raar opkijken als we te horen krijgen met allerlei dingen die gebeuren. Bijvoorbeeld dat er echt een roep is om het contante geld weg te halen. Dat er gewoon echt heel open beoefend met chips. En dat mensen dan aan de andere kant weer zeggen van ach ja, zo letterlijk moet je dat allemaal niet nemen en noem maar op. Nee, ja, de dingen die we misschien tussen de regels doorlezen, dat zijn allemaal dingen waarin de wereld klaargemaakt wordt om straks die openbare wetteloosheid, die man van de wetteloosheid, die mens van de wetteloosheid te ontvangen. En dat is wel degelijk iets waar wij vandaag de dag ook echt waakzaam voor moeten zijn. Wij moeten onze kop niet in het zand steken. We moeten eerlijk zijn. En dat is niet dat we in eerste instantie moeten kijken wat er allemaal om ons heen gebeurt en daarop gaan anticiperen, daarop gaan reageren. Nee, we moeten kijken, we mogen kijken wat de Bijbel ons zegt over dat wat er gaat gebeuren. En dat is heel duidelijk. Dat is heel duidelijk. Het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. In vers 7 staat het, alleen is er iemand die hem nu weerhoudt totdat hij uit het midden verdwenen is. Nou, ik weet het, er worden wel wat meerdere theorieën aangehangen, als zijnde dat bijvoorbeeld degene die hem weerhoudt, ook als je dat op een bepaalde manier leest, dat het ook de Satan kan zijn. En op het moment dat hij dan uit de hemel gegooid wordt, geknikkerd wordt, of geworpen wordt, of hoe je dat ook noemen wilt, dat er dan de weerhouder. Ik weet het niet precies, ik heb die leer heb ik een paar keer eens doorgelezen en op me in laten werken, maar ik kan het niet helemaal vatten. Ik probeer het maar gewoon heel eenvoudig te pakken en ik hoop dat u met me meegaat om het maar heel eenvoudig te pakken zoals het hier staat. Er is een weerhouder waardoor de mens van de wetteloosheid niet geopenbaard kan worden. Ik geloof dat die iemand is de Heilige Geest die met Pinkster is uitgestort. Waardoor de mens van de wetteloosheid zich niet ten volle kan openbaren. Omdat, en dat is wel mooi om even te lezen, in 1 Johannes, dan moeten we iets verder bladeren, 1 Johannes, In 1 Johannes 4, dus niet het evangelie van Johannes, hè, broeders en zusters, maar 1 Johannes 4. 1 Johannes 4, vers 4. Daar staat, 1 Johannes 4, vers 4 staat, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. En dat is ook voor mij een heel kenmerkend iets. Hij die in u is, nou wie is er nu in ons? God door zijn geest, door zijn heilige geest, is groter dan hij die in de wereld is. Dus de duivel, de mens van de wetteloosheid, kan zich nu nog niet ten volle openbaren. Kan nog niet een wereldregering uitroepen of wat dan ook totaal tot zijn, wat er hier geschreven staat, zich verheffen tot God. Omdat er altijd een sterkere, hoor het goed, een sterkere weerhouder is. Namelijk datgene wat wij in genade mogen hebben. Namelijk de inwoning van de Heilige Geest. De inwoning van de Heilige Geest. En ik geloof werkelijk dat dat de weerhouder is. En dat het wat hem weerhoudt, dus de gemeente van de Heere Jezus Christus is. En dit is ook een van de redenen waarom ik geloof dat de opname van de gemeente voor de 7 jaar is. Voor de 7 jaar is. De andere reden waarom ik geloof dat de opname van de gemeente voor de 7 jaar is, die vinden we in het boek Daniël. In Daniël 9, een heel bekend hoofdstuk. In Daniël. Daniël. Ik wil tegen u zeggen, ik ben bijna Daniël kwijt, maar ik denk dat hij komt. Ja, hier heb ik hem. Daniël 9. Daniël doet een smeekbede naar de Heere God. En dan heeft de engel Gabriël wordt dan gezonden. En dan heeft hij het over de 70 weken. En de 70 jaarweken. En dan staat er in Daniël 9 vers 24, 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. En dat betekent voor mij, uw volk, Daniël was een Israëliet, dus het volk is Israël en over uw stad, nou Daniël had maar één stad, dat was Jeruzalem. Dus als er geschreven staat, 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van de heiligheden te zalven. Dat zijn dus 70 weken, 70 jaarweken. En waarom zijn het nou jaarweken? Nou, omdat de Bijbel, de Heere God, hanteert wel vaker het principe dat één dag als één jaar is. Voor God één dag als 1000 jaar... Dat duidt de tijdloosheid aan van God. Maar voor de mens, 1 dag als 1 jaar. Dat is een keer eerder gebeurd namelijk. Ik neem een slokje water. Dan mag u er even over nadenken. Dat is namelijk de straf die de Israëlieten hebben gekregen. De verspieders waren namelijk 40 dagen in het land Kanaan geweest om het land te verspieden. En dan zegt God op het moment dat de 10 verspieders het hele volk in rep en roer brengen, in oproer brengen, in opstand brengen, tegenover Mozes en Aaron en tegenover Jozua en Caleb, de 2 verspieders die de Heere wel geloofden, dan zegt de Heere voor elke dag dat de verspieders in het land Kanaan hebben verspied, zal ik 1 jaar het volk laten ronddwalen in de woestijn. En zo kom je bij de 40 jaar dat het volk Israël in de woestijn moest ronddwalen. En dat geloof ik ook dat je dat principe hier ook mag toepassen over op die 70 weken. En helemaal omdat, wat ik net ook gezegd heb aan het begin, dat die 70 weken, die 70ste jaarweek, in meerdere woorden genoemd staat in de Bijbel. Tijden, De 3,5 jaar, tijd, tijden en een halve tijd. Of er wordt 42 maanden gesproken, of er wordt 1260 dagen gesproken. Dus ik geloof wel degelijk dat je die 70 jaarweken ook echt 70 jaarweken mag noemen. Waarvan de 70ste week nog moet komen. Maar die 70 jaarweken, die 70 weken, waren gesteld over Israël en over de stad Jeruzalem. Dus niet over de gemeente. En vandaar ook dat als we geloven dat die 70ste jaarweek nog gaat komen, dan geloof ik dat in die 70ste jaarweek God met Israël zijn plan verder gaat uitvoeren. En wat is dat nou plan? Nou, we hebben het gelezen. De overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Want het volk Israël zal aan het einde van die zeven jaar de Messias gaan aanvaarden. Koning Jezus gaan aanvaarden. Dat Jezus werkelijk koning wordt over Israël. En dat is de tweede reden dat ik geloof dat de bedeling van de gemeente voor die zeven jaar die er straks gaat aankomen, stopt. En dat God in de zeven jaar verder gaat met zijn volk Israël. Nou, dan hebben we het dus over de Heilige Geest gehad, die de weerhouder is. En wat hem weerhoudt is de gemeente. Omdat wij tempels zijn. Als broeders en zusters zijn we tempels van de Heilige Geest. En de Heere gaat wel met hem afrekenen. Dat staat er dan in vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. En dan staat er ook, na die zeven jaar, de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. De antichrist, wat volgens mij die wetteloze is, die mens der wetteloosheid, dat is wel heel, misschien is dat voor het eerst dat u dat hoort, maar ik geloof dat werkelijk. De antichrist en de valse profeet zijn de eerste twee, noem ik het even, u moet me niet kwalijk nemen, maar de eerste twee bewoners van de hel. Dat zijn de eerste twee, de antichrist en de valse profeet. Dat zijn de eerste twee die in de hel zullen geworpen worden. Want de Heer Jezus gaat met hen afrekenen. De Heer Jezus gaat met hen afrekenen. Dat kunnen we gewoon heel feilloos lezen in het boek Openbaring. Dat de Heer Jezus gaat afrekenen met de antichrist en met de valse profeet. En hier staat het ook. De wetteloze zal geopenbaard worden en de Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Nou, wat is de werking van de Satan? Nou, met allerlei krachttekenen, wonderen van de leugen. Dat is die wonderen van, niet alleen de wonderen staan gekoppeld aan de leugen in mijn optiek, maar ook de kracht van de leugen, de tekenen van de leugen. Alles wat de Satan doet en alles wat straks ook de antichrist zal gaan doen, heeft een aard van leugen in zich. En hoe anders is dat als je gaat kijken naar onze God? Als je gaat kijken naar onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zegt zelf over zichzelf van ik ben de waarheid. De aard van de Heer Jezus, wie hij is, het karakter van hem, het karakter van God, is waarheid. En daarom worden wij ook opgeroepen om in waarheid te leven, in waarheid te wandelen. Want wij zijn niet van onszelf, maar we zijn van hem. Wij zijn overgezet van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, van het licht, van de waarheid. En vandaar ook dat wij hier, Als hier zo heel duidelijk staat de werking van de Satan, met allerlei krachttekenen, wonderen, maar het is gekoppeld aan de leugen. En dat staat tegenover datgene wat er nu op deze wereld is, namelijk waarheid. Dat is namelijk God die in ons woont. Wij kunnen vanuit onszelf niet zeggen dat we waar zijn. Maar door datgene wat God in onze levens heeft uitgewerkt en nog steeds meer en meer aan het uitwerken is, mogen we wel zeggen dat we waarheid zijn. En daarom ook de bemoediging, als we zo gaan beseffen wie God is, en als we zo gaan beseffen dat in God geen schaduw van omkeer is. En misschien ga ik daar nog een keer over preken, over Ezechiël en over openbaringen, over die vier dieren. En dat geweldige beeld wat er staat, die wezens die daar gezien worden, vol ogen zijn of van alle kanten ogen hebben, dat is God is een en al waarheid. En daarom, als wij dat gaan beseffen, dan is het juist dat we niet zeggen, je moet waarheid handelen. Nee, kom op. Dat is ons aard. Dat is hoe we mogen zijn in Christus. Dat is het tegenovergestelde als de leugen van Satan, de werking van de leugen. En daarin hebben we natuurlijk wel de aanmoediging naar elkaar te doen. Van, hey, zijn wij zo bezig in het leven om elkaar aan te moedigen om in de waarheid van Jezus, de Christus, te leven. Goed, ik denk dat we de volgende keer verder gaan.